Zoals ik hem net al noemde, Monty. Monty de Miranda. 3 weken geleden is hij overleden. En sinds 2009 ken ik hem. Van die hier op retraite en naar de wekelijkse avond. En het afgelopen jaar was hij hier ook vrijwilliger. En we hebben als groep in de afgelopen weken samen een sterfgeval beleefd. En het was de eerste keer dat we dat zo samen vorm hebben gegeven als sangha. En dat bracht me bij het thema vergankelijkheid. De Boeddha heeft het altijd over wat je nu ervaart. Hij vond om het te hebben over het leven na de dood, wat gebeurt als je gestorven bent, dat was een onderwerp waar hij het eigenlijk niet over wilde hebben. Dat is speculatie. Dat is iets wat je nu niet kunt ervaren. Waar hij het wel over had, nirvana, verlichting, dat gaat dus ook over een staat van geest die je tijdens je leven kunt ervaren. Ik ben groot geworden in de christelijke traditie en mij leek zo'n beschrijving van nirvana veel op de beschrijving van de hemel. Van wat in mijn traditie dan de plek was waar je naartoe ging als je dood was. Maar de Boeddha had het over nu en over wat je in dit leven kan ervaren. En al levende bereid je je dood voor. Wat je ervaart en hoe je daarop reageert, dat beïnvloedt het daarop volgende moment, tot aan het moment van je doodgaan. Vorig jaar is een vriendin van mij overleden en zij was schrijfster. Ze kreeg borstkanker en heeft toen nog een jaar geleefd en in dat jaar heeft ze ook een aantal gedichten gemaakt en schilderijen. En die zijn uitgegeven in een boekje, wat een mooie titel, Leven. En ik wil een gedichtje voorlezen wat zij gemaakt heeft. En dat heet Geheimen. Ik ga je een geheim vertellen. Iedereen gaat een keertje dood. Kanker. Een vuurzee. Die onverwachte tram, hartstilstand, auto-ongeluk, overdosis heroïne, verstikking, een val van de trap, noem maar op. Maar er is nog een geheim. Voor die dood is er het leven. Geheel zelf in te vullen. Dromen waar te maken. Idealen om te verwezenlijken. Liefdevol zorgen voor jezelf, voor elkaar. Het leven kan kort of lang zijn, maar ook kleurrijk. Vervuld van mooie ervaringen en ontmoetingen. Een leven lang de tijd om te ontdekken hoeveel moois jezelf kunt laten ontstaan. Totdat die ene tram die je niet hoorde is langsgekomen. Wat mij het meeste raakt in zo'n gedichtje of in de dingen die ze heeft geschreven en geschilderd is de levenslust. Ze heeft dus een jaar lang geweten dat ze ziek was en dood zou gaan. En van daaruit ook zich in een situatie gevoeld van apart, van een soort soort kokon van ik, het leven is helemaal anders dan daarvoor en van al die andere mensen om me heen. En van daaruit ook dat besef, ja, maar wat mij overkomt, kan jullie ook overkomen. En dat was iets waarvan ik me ook de laatste 7 maanden van het leven van Monty herinner. Die vergelijkbaar besef had van, dit is wat ik nou werkelijk met mijn leven wil. De Boeddha heeft een sutta geschreven over vergankelijkheid, over sterven. En ik wil hem in het Engels voorlezen. Impermanence, alas, all formations, arising and passing away. Having been born, they all must cease. The calming of conditions is through happiness. Impermanence, alas, all formations. Vergankelijkheid voor alle formaties. Dat woord formaties, daar zal ik straks nog op doorgaan. Arising and passing away. Opkomen en weer wegvallen. Having been born, they all must cease. Alles wat geboren wordt, moet sterven. The calming of conditions is true happiness. Het tot rust komen van condities geeft werkelijk geluk. Als je in Azië aan iemand moet vertellen dat iemand is overleden, dan doen ze dat vaak door die eerste regel. Impermanence, alas, all formations. Waarbij ze in feite zeggen, iedereen moet sterven. Dus als ik wil aankondigen dat mijn moeder is overleden en ik wil dat aan iemand vertellen, dan zeg ik vergankelijkheid van alles wat leeft. Dus het is een heel onpersoonlijke manier. En aan de andere kant is het ook een heel verbindende manier. Wat wordt er eigenlijk precies bedoeld met die formations? Het zijn woorden in het Engels vertaald uit het Pali. En die dan, moet ik dan ook nog proberen in het Nederlands te vertalen. Maar goed, los van dat gestrubbel. Het gaat over het Pali begrip de 5 kanda's. De eerste daarvan is vorm of lichaam. En dan contact van je zintuigen, gevoel. En de derde is cognitie, kennen, denken. De vierde, conditioneringen, reactiepatronen, levenswil. En de vijfde, bewustzijn. En dat is waar ik als mens uit ben samengesteld, waar ik uit ben geformeerd. En al die verschillende onderdelen van mij zijn allemaal onderhevig aan vergankelijkheid, aan veranderlijkheid. Arising, passing away. Iets wat naar voren komt, op de voorgrond is, aanwezig is en weer naar de achtergrond gaat, weer wegvalt. En dat gebeurt met mijn gedachten, dat gebeurt met mijn gevoel, dat gebeurt met het me realiseren of contact maken met bepaalde lichaamsdelen. Veranderlijkheid, dat is realiteit. En dat is een realiteit die wij niet kunnen veranderen. En dat, eigenlijk gaan de eerste 3 regels van deze sutta over dat vergankelijk zijn, impermanence, arising, passing away, having been born, they all must cease. En dan komt die laatste zin, The calming of conditions is true happiness. True happiness. Dus dat gaat over geluk. Calming of conditions. Hoe kun je die conditioneringen kalmeren, tot rust laten komen? En de sleutel is dat wat we hier alle woensdagavonden oefenen. Hoe kun je conditions tot rust laten komen? Met mindfulness. Misschien als je mij zo hoort praten, komt er een bepaalde gedachte boven. En hoe gaat zoiets eigenlijk stap voor stap in zijn werk? Het eerste is dat je aandacht getrokken wordt, bijvoorbeeld naar je voorhoofd. En dan de tweede stap is dat er het zintuig denken, dat je je bewust wordt van het zintuig denken, dat er een besef is dat er denken is. En dat er in die gedachte verpakt zit, automatisch eraan vastgeplakt, of die gedachte een plezierige of een onplezierige onderstroom heeft, een gevoelstoom. Misschien geeft die gedachte verwarring of onrust. En dan komt de vierde stap, en dat is een hele belangrijke, want dat gaat over reageren. Ons basispatroon bestaat uit aantrekken, afstoten. Vasthouden, wegduwen. Aantrekken, wegduwen. En bij gedachten zou je kunnen kijken naar, als je een gedachte wilt vasthouden, dan ga je erop door. Dan komt de volgende gedachte eruit voort. Dan fantaseer je verder. Of als je die gedachte liever niet hebt, komt er een neiging om je aandacht te verplaatsen naar je adem of om een bepaalde argumenten te verzinnen, om even aan iets anders te denken. En de volgende stap is dan, als je meegaat in dat aantrekken, afstoten, dan komt er dus een vervolg op. Een vervolg geven aan denken. En juist bij dat onderdeeltje van aantrekken, afstoten, daar werkt mindfulness. Zodra je in de gaten hebt dat het denken is en gedachten kunt zien als gedachten, dan is er niet dat automatische reactiepatroon. Dan kun je zien dat iets onrust geeft of onprettig is. Mindfulness is sterk genoeg om daar gewaar van te zijn zonder eraan vast te zitten. Dus dat er gedachten opkomen, dat is een natuurlijk proces. Dat heb je niet in de hand. Mediteren betekent niet dat je niet zou moeten denken. Ze zijn er al. Het is de natuur. En we hebben de gewoonte om als reactie om ons met de inhoud te verbinden. Om een gedachte ook voor waar aan te nemen. Je gelooft erin. Het is zo. Je vindt dat dat echt zo is. En dan kom je van teen in tanden. Dus leg je gedachten en je gevoelens en je bezit neer. En doorzie dat patroon van aantrekken, afstoten. Van het je toe-eigenen. Want dan in mindfulness kan je rust vinden. Calming conditions is true happiness. Want dan kun je de realiteit ervaren. Het ervaren van een sensatie in het lichaam, bij je voorhoofd. De ervaring van de functie van je lichaam, van je geest, namelijk denken. Functie van herkennen van die gevoelstoom die de gedachte met zich brengt. En daar in verbinding mee zijn zonder te reageren. Dat is wat mindfulness doet. En dat geeft resultaat in het moment. Op het moment dat je gewaar kunt zijn van iets wat onprettig voelt. Gewaar zijn is op zich een neutraal gevoel. Dan is het al niet onprettig meer. Dan ben je er niet door gevangen. En als je met gewaarzijn in het moment kunt zijn en niet anticipeert, niet vooruit loopt op wat er mogelijk nog meer gaat komen, dan laat je de mogelijkheid voor wat er dan het volgende moment opkomt ook open. Dat is vrij. Dat komt uit zichzelf. En zo wordt er dus vanuit de boeddhistische traditie gekeken naar veranderlijkheid en vergankelijkheid. Leg je idee en je mening en je bezit en je carrière en je partner en je kinderen en je huis en je auto. Leg ze allemaal neer. En doorzie wat werkelijk is. Een contact, een sensatie, een besef wat opkomt, aanwezig is, wegvalt. En wat er op kan komen, wat er aan reacties op kan komen van gedachten, van gevoelens, daarvoor geldt hetzelfde. Het is niet van jou. Het is niet iets wat, waarmee jij kunt controleren wat er in uiteindelijke zin gebeurt. Ik heb in mijn leven, ik kan op dit moment niet zo snel verzinnen hoe vaak, maar wel vaak van dichtbij mensen verloren. En voor mij betekent het meemaken van het sterven van iemand altijd een schok. Dus een soort crisis, een soort alsof de wereld op zijn kop gaat. Je perspectief verandert. Het geeft ook altijd een gevoel van urgency, van extra gewaarzijn. Je wordt er even bij de realiteit bepaald. Je kan er niet omheen. En dat geeft mij dan ook vaak een gevoel van bewuster leven. Dat is iets wat Monty ook had. Zijn kaart stond overgave. Open je voor de schoonheid van het leven. Dat hij zich werkelijk bewust was van de schoonheid van de natuur, van de rijkdom van contacten, van dat wat hem nog in zijn ervaring langskwam, zodat hij het kon verwerken. En van daaruit dat je dan kunt leven als antwoord op sterfelijk zijn. En zo'n verhaal over zo'n boeddhistische sutta en over hoe dat vanuit de boeddhistische filosofie gezien wordt. Misschien past je dat, misschien inspireert je dat, misschien geeft het je een belang een besef van het belang, hoe belangrijk het eigenlijk is wat we hier aan het oefenen zijn. Dat je door mindfulness te oefenen zelfs kunt oefenen hoe je dood kunt gaan. En misschien past het je ook niet. Of roept het eerder verwarring op. En voor je eigen proces maakt dat niets uit. Je begint altijd waar jij nu bent. Het gaat niet om het geloven of het aannemen van een bepaalde filosofie. Het gaat om wat je in je eigen ervaring kunt herkennen en toepassen. Dan tot slot nog een boeddhistische uitspraak over leven dat eindigt. If life ends, what matters most? Did I live well? Did I love well? And did I let go? Aan het eind van een leven, wat doet er het meeste toe? Drie vragen. Had ik een leven waarin ik het goede deed? Had ik een leven waarin ik lief had? Had ik een leven waarin ik kon laten gaan? De dingen kon laten gaan zoals ze willen gaan.